Gemeente, u en ook de jongeren en de kinderen hartelijk welkom in deze dienst. Ook gasten in ons midden en zij die via kerktelefoon of andere media met ons meeluisteren, van harte welkom. Vanmorgen gaat in deze dienst voor dominee Klomp. De schriftlezing is Johannes 12, de versen 12 tot en met 26. En de collecten zijn bestemd in de dienst voor de slotzang, de eerste voor de kerk, de tweede voor de kerkelijke kas, met name onderlinge bijstand en advies, en bij de uitgang voor het bouwfonds. We zingen nu Psalm 25, de versen 1 en 2. De kerkraad wenst u een gezegende dienst.
Onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde uit niets heeft geschapen, die trouw blijft van geslacht tot geslacht en die nooit loslaat enig werk waaraan zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u in vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laten we nu instemmen met Psalm 92, de versen 7 en 8. Het rechtvaardig volk zal bloeien gelijk op Libanon, bij het koesteren van de zon de palm en de ceder groeien. En in hunne grijze dagen blijft hunne vreugd gewis. Ze zullen groen en fris gewenste vruchten dragen. Psalm 92, vers 7 en 8. We luisteren eerst gelovig naar de woorden van de Heere in zijn heilige wet, om daarmee in te keren tot onszelf en te vluchten tot de Heere Jezus, die de schuld van zijn volk verzoend heeft. En dan bidden te zingen en zingen te bidden. Psalm 51, vers 1. Gena, o God, gena. Hoor mijn gebed, delg uit mijn schuld, vergeef mijn overtreden. Psalm 51, vers 1, na de wet van de Heere onze God. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte uit het diensthuis uitgeleid heb. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen, noch die dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijverige God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult ge geen werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, maar hij rustte op de 7e dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen. U zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn runst, nog zijn ezel, nog maar iets dat van uw naaste is. Wij lezen het woord van de Heere uit het evangelie naar de beschrijving van Johannes. En daarvan de versen 12 tot 26 vanmorgen. Dus de schriftlezing is genomen uit het evangelie naar de beschrijving van Johannes, hoofdstuk 12, vers 12 tot vers 26. Toen de volgende morgen een grote menigte die naar het feest gekomen was, hoorde dat Jezus naar Jeruzalem kwam, namen zij de takken van de palmbomen en gingen de stad uit hem tegemoet en riepen: Hosanna! Gezegend is hij die komt in de naam van de Heere, de koning van Israël. En toen Jezus een jonge ezel gevonden had, ging hij daarop zitten, zoals geschreven is. Wees niet bevreesd, dochter van Sion, zie, uw koning komt, zittend op het veulen van een ezelin. Dit nu begrepen zijn discipelen eerst niet. Maar toen Jezus verheerlijkt was, herinnerden zij zich dat dit over hem geschreven was en dat zij dit met hem gedaan hadden. De menigte dan, die bij hem geweest was toen hij Lazarus uit het graf geroepen en hem uit de doden opgewekt had, getuigde daarvan. Daarom ging de menigte hem ook tegemoet, omdat zij gehoord had dat hij dat teken gedaan had. De fariseeën dan zeiden tegen elkaar: U ziet dat u totaal niets bereikt. Zie, de hele wereld loopt achter hem aan. Nu waren er enkele Grieken onder hen die gekomen waren om op het feest te aanbidden. Die dan gingen naar Filippus, die van Bethsaida in Galilea afkomstig was, en vroegen hem: Heer, wij wilden Jezus graag zien. Filippus kwam en zei het tegen Andreas, en Andreas en Filippus zeiden het op hun beurt tegen Jezus. Maar Jezus antwoordde hun: Het uur is gekomen dat de Zoon des Mensen verheerlijkt zal worden. Voorwaar, ik zeg u, als de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen. Maar als hij sterft, draagt hij veel vrucht. Wie zijn leven lief heeft, zal het verliezen. En wie zijn leven haat in deze wereld, zal het behouden, tot het eeuwige leven. Als iemand mij dient, laat hij mij volgen. En waar ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn. En als iemand mij dient, zal de Vader hem eren. Tot zover de schriftlezing. Maar we willen de Heere eerst vragen om opening van zijn woord en opening van ons hart. En in de voorbeden en dankzegging wil ik de volgende broeders en zusters met name noemen. Zuster Valkenburg Westerink is overgebracht naar de Meent voor revalidatie na een geslaagde heupoperatie. Het gaat goed met haar. Haar man, broeder Johan Valkenburg, heeft de oproep gekregen om donderdag gedotterd te worden in Nieuwegein. En we hopen dat dat goed mag gaan. Dan zal hij een dag in het ziekenhuis in Ede verblijven. En als alles goed is, mag hij dan weer naar huis. Het is natuurlijk voor onze broeder en zuster heel wat dat dit zo samenvalt. Dan zuster Margreet van der Heijden van de Klomp. Die heeft een geslaagde oogoperatie gehad en mocht Utrecht weer verlaten. En ze verblijft bij haar moeder in Enschede. Maar het kan zijn dat ze de komende week weer terugkeert naar haar huis op de Klomp. En zuster De Maar van de Polster, die moet donderdag aanstaande een rugoperatie ondergaan in het diaconessenhuis in Utrecht. Hopelijk kan ze daardoor beter lopen en heeft ze minder pijn. Mag ik u voorgaan in gebed? Heere, u bent de God van de jaargetijden. Herfst, winter, lente, zomer. Wij mogen u danken voor het prachtige weer. Echte zomer. Heere, wat bent u trouw dat u uw zon laat opgaan over bozen en goeden, zoals de Heer Jezus ergens zegt. En wij danken u voor de afwisseling van de seizoenen. Wat heeft het leven dat nodig? Wat spreekt daarin uw trouw sinds Noach? Heeft u dat ook heel duidelijk gezegd. Maar wel met een bepaalde bedoeling. Dat de zon van de gerechtigheid die de Heere Jezus is sinds hij verrezen is uit het graf zal stralen over ons. En dat we dan verbroken worden in ons hart, zodat er plaats komt voor de zaligmaker, voor een zondaar. En zo hebt u ons bearbeid, Heren, van Noach af, van Adam af. Ja, vooral na Pinksteren om Jezus wil en uw kerk gesticht en verdiept en geleid en gevormd. Heren, wat een wonder. Al kan het in het geloofsleven ook wel eens herfst zijn en zelfs winter. Maar vanuit uw zondaarstrouw, Heren, komt er na die winter altijd weer een lente en een zomer. En daar bidden we u om. Of dat dode hout wat we zijn vanuit onszelf mag uitbotten door de zonnestralen van uw genade, zodat er vrucht zal zijn, groei, bloei en een geur van leven, waaraan gekend wordt dat we in de omgang van de Heere Jezus zijn. Dat grote wonder, Heere, dat u wandelt te midden van de gemeente, dat u zielenherder bent van al uw kinderen, de kleinen en de groten in de genade. En wij bidden of u deze eredienst en deze zondag van vandaag een schakeltje wilt laten zijn in dat grote werk van u. Mensen te bekeren, mensen te bereiken in het klokhuis van hun bestaan en te maken tot een kind van God. En als we dat mogen zijn, te verdiepen in het kindschap van God. Daar is zoveel te leren. Daar is zoveel te ontvangen. Daar is zoveel te geloven. Daar is zoveel te doorleven. Daar is zoveel te verwonderen over Vader, Zoon en Heilige Geest. En we bidden, Heren, of u hoog in de hemel ook vanmorgen heel dichtbij mag zijn, op de preekstoel, in de kerkbank en thuis bij de kerkradio. Bij uw kinderen, beproefd misschien of doorgeleid, of in de blijdschap van het geloof, ook bij schuchtere gelovigen, bij jonge mensen, bij kinderen die van de Heere houden. Wat rijk, Heren, dat u alle aspecten van het geloof kent en werkt, begeleidt en verdiept. En we bidden dat het woord van vanmorgen, van deze dag, het woord van u mag zijn, Heren, dat we er zelf tussenuit mogen vallen. En dat dat woord van u zal doen wat u gezegd hebt, dat het door ons heen gaat, aanraakt en ook aanwijst wat fout is, zonder kennis geeft, maar ook vergeving in Christus bloed en vernieuwing door uw lieve geest. Gedenk ze, Heren, die ziek zijn. Wij willen onze zuster Valkenburg-Westerink met name noemen. Dankbaar dat de operatie goed geslaagd is aan haar heup, al had ze veel pijn, en dat ze nu goed mag revalideren op de Meent. Zegent u haar daarin, zodat ze misschien ook weer gauw naar huis mag. En onze broeder Valkenburg, die kreeg de oproep dat hij donderdag in Nieuwegein zich moet melden voor Dotteren. Het is fijn dat dat nog kan gebeuren, Heren, maar we bidden ook om uw bescherming over die behandeling en uw zegen erover, zodat de aderen weer goed bloed kunnen doorlaten en hij zich beter zal voelen. Wat fijn dat het zo kan. En wat rijk ook geestelijk gesproken dat onze broeder zijn leven in uw handen mag geven. En daar is het goed, daar schuilen we veilig. Bestuur de dokter in zijn behandeling en verblijd ons met uw daden. We dragen ze beide aan u op, onze broeder en zuster, in deze toch best heftige weken. We bidden en danken voor en met Margreet van der Heijden. Fijn dat de oogoperatie goed geslaagd is. Ze moet zich erg ontzien voor het hechtingsproces van het vlies op het oog, zodat alles weer goed komt. En we bidden om uw zegen daarover. Fijn dat ze bij haar moeder kan zijn in Enschede, dat ze elkaar ook tot een hand en een voet kunnen zijn. Morgen krijgt ze weer een nieuwe uitslag. En dan zou ze zelfs ook weer naar haar eigen woning kunnen terugkeren. Gedenk haar, Heren, en versterk haar gezondheid en die van haar moeder. Wij bidden voor zuster De Maar. Dat is niet zo gemakkelijk, met lopen en veel pijn. We dragen haar aan u op, nu ze in het diaconessenhuis in Utrecht donderdag behandeld kan worden. Het is toch een hele ingreep aan haar rug. Wat zou het fijn zijn dat daardoor de pijn weggenomen werd en dat zij daardoor beter kan lopen. We dragen haar en ook haar man aan u op. Ze merken dat ze ouder worden en inleveren. En dat moet verwerkt worden, dat is niet gemakkelijk. Maar we bidden bovenal, Heere, dat ze zich maar voortdurend aan u mogen toevertrouwen. Want als ons leven geborgen ligt in uw hand, in uw doorboorde hand, Heere Jezus, dan is het goed. Dan komt het goed. En dan haalt u er doorheen, al moeten we door vele verdrukkingen heen gaan, om binnen te gaan in het Koninkrijk der Hemelen. We dragen ze hartelijk aan u op. Verblijd ons nog met uw zegeningen. En geef genade om achter u aan te komen. Ook mensen die we niet bij name noemen, maar die toch gedokterd hebben van de week, dragen we aan u op. U weet wie het zijn, Heren. Gedenk ze. Gezondheid is een schat. Afhankelijk van u, van uw leiding. Het is bijzonder dat er kundige artsen zijn, maar dat we daar uw hand ook nog boven mogen zien als zegenend, dat is toch alles. Zo bidden we voor hen die we niet bij name noemen en die toch uw bijstand, uw steun nodig hebben en daar ook om bidden. Gedenk hen die met vakantie zijn, velen zijn uitgevlogen om rust te zoeken. Anderen zijn weer teruggekomen. We zijn dankbaar dat ze weer veilig in ons midden mogen zijn. En ook weer in de eigen kerk kunnen kerken. Heren, zegent u in deze vakantieperiode allen ouderen en jongeren, waarheen ze ook uitgezwermd zijn. En breng ze weer veilig bij ons terug. En dat we niet alleen maar lichamelijke recreatie zoeken, maar ook geestelijke recreatie. Herschepping is dat, door uw Heilige Geest. Gedenk ons zo, Heren, de organist, de koster, de dominee, alle kerkgangers hier in het gebouw, maar ook bij de kerkradio. Wij zien af van onszelf. Wij zien op u de Heren, Vader, Zoon en Heilige Geest. Want in uw werk ligt het geheim, dat u horen kunt en horen wilt en horen zult om Jezus wil. Amen. Wij gaan u zingen uit Psalm 65, vers 7, 8 en 9. De velden zijn bedekt met kudden. Zij juichen elk op zijn wijze, uw eer klimt uit het stof. Zij zingen uw naam ten prijze, Heere, uw goedheid en uw lof. Psalm 65, 7, 8 en 9 ter inleiding op de prediking. Wij willen straks na het amen van de prediking instemmen met Psalm 126, de versen 1 en 3. Die hier bedrukt met tranen zaait, zal juichen als hij vruchten maait. Die het zaad draagt dat men zaaien zal, gaat wenend voort en zaait het al. Maar hij zal zonder ramp te schromen eerlang met blijdschap wederkomen en met gejuich ter goeder uur zijn schoven dragen in de hemelschuur. Psalm 126, vers 1 en vers 3 na het amen van de preek. De tekst is genomen uit Johannes 12, en vers 21 tot vers 24. En die verzen lezen we nog een keer. Johannes 12, vers 21 tot vers 24. Die dan, de Grieken, gingen naar Filippus, die van Bethsaida in Galilea afkomstig was. En vroegen hem: Heer, wij wilden Jezus graag zien. Filippus kwam en zei het tegen Andreas. En Andreas en Filippus zeiden het op hun beurt tegen Jezus. Maar Jezus antwoordde hun: Het uur is gekomen dat de Zoon des Mensen verheerlijkt zal worden. Voorwaar, ik zeg u, als de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen. Maar als hij sterft, draagt hij veel vrucht. Gemeente, wij hebben een korte serie in deze vakantieperiode over Filippus, een van de geroepen discipelen van de Heer Jezus. En het is altijd mooi om te zien hoe iemand als Filippus bij de Heer Jezus gaat horen en uit de Heer Jezus gaat leven. Maar eigenlijk volgen we niet Filippus als figuur, als persoon op zijn levensweg. Je moet het in de Bijbel net omdraaien. De Heere ontfermt zich over deze man en over de andere discipelen. En het is van belang om na te gaan uit de schrift hoe nu de Heere Jezus Filippus roept. En hoe de Heere Jezus Filippus maakt tot zijn discipel. En hoe de Heere Jezus hem maakt tot een getuige naar zijn karakter. Want er werkt de Heilige Geest doorheen. Dus eigenlijk moeten we in deze serie zeggen dat we niet maar een mens volgen op diens levensweg, maar dat we de Heere volgen op zijn hoofdletter levensweg. Maar die is altijd aangelegd om een gevolg te krijgen achter zich. Om mensen zoals u, jij en ik te trekken in zijn gevolg naar de toekomst van God. En zo hebben we dus het werk van de Heer Jezus in Filippus al verschillende keren mogen bestuderen vanuit het woord. Ik haal even in de herinnering wat vooraf ging. Filippus in de eerste plaats als gevondene. Jezus vond Filippus. En toen in de tweede plaats vond Filippus Nathanael. Hij was een getuige. Kom en zie. En zo kwam Nathanael tot de Heer Jezus. Het derde preek was dat hij een rekenmeester was. En rekenen mag natuurlijk wel, maar je moet altijd rekenen op Gods zorg. Dus dat moest Filippus leren. En dan nu de vierde preek, en daar schrijf ik boven als thema Filippus als bemiddelaar. Filippus als bemiddelaar. Drie gedachten. Ten eerste de vraag. Ten tweede het antwoord. En ten derde de toepassing. Ik herhaal. Filippus als bemiddelaar. Ten eerste de vraag. Ten tweede het antwoord. En ten derde de toepassing. Johannes 12. Al is dat nog maar hoofdstuk 12. Wij zijn hier toch al heel dicht bij Pasen. En dat merk je aan de hele omgeving van de tekst. Jezus heeft Lazarus opgewekt. En dat was een voorbode van zijn eigen opwekking. En dat heeft een geweldige impact op de mensen gehad. dat de Heere Jezus Lazarus uit het graf heeft teruggeroepen en in het leven heeft teruggebracht. De fariseeën en de schriftgeleerden hebben er apart over vergaderd. En u hoort er iets van dat ze bezorgd zijn in dit gedeelte. Ze zeggen met grote overdrijving, de hele wereld loopt hem na. En dat willen ze natuurlijk niet. Dus er komt een stukje spanning bij de Joden, bij de fariseeën en de schriftgeleerden. Dat was de kerk van die dagen. Ze moeten hun positie tegenover de levende Christus bepalen. Maar je ziet dat er een stuk haat komt en die straks concreet wordt als ze hem spijkeren in samenwerking met de Romeinen aan het vloekhout van het kruis. En tegen die achtergrond staat er zo mooi in de tekst dat er ook Grieken in de stad waren om te aanbidden. Waarschijnlijk waren dat wel heidense sympathisanten met de Joden. Ze waren in ieder geval op dat feest in Jeruzalem. En dat die gaandeweg meer belangstelling krijgen voor de Heere Jezus. Hij zal ook de heiland van de hele wereld zijn. Hè? Dat hadden de Samaritanen al ontdekt. Is deze niet de heiland van de wereld? Ja, hij is het. Hij is het alleen. En dat zie je hier dus ook. Als bewoners uit het westelijke deel van het Romeinse Rijk. Dat waren dus geen Joden, maar sympathisanten met Joden. Dat waren heidenen. Ze worden Grieken genoemd als ze hier belangstelling krijgen voor de Heere Jezus. En nu staat er zo heel mooi dat zij zich wenden tot Filippus. Die dan gingen naar Filippus die van Bethsaida was in Galilea. Bethsaida, ik heb het de vorige keer ook gezegd, lag aan de noordoostkust van de zee van Tiberias. En hoorde eigenlijk als stad samen met Capernaum tot de Griekse invloedssfeer. De heidense invloedssfeer. Er waren dus ook veel Grieken die daar woonden. En waarschijnlijk is Filippus ook wel een beetje in zijn geslacht afgevallen van de orthodoxe Joodse opvatting. Hij heeft in ieder geval een wereldse naam. Filippus, paardenvriend. Paardenliefhebber. Maar wonderlijk, hè? Achter Jezus is dan ook zo'n Filippus als discipel. En die heeft zijn contacten in de stad Bethsaida. En de Grieken die gaan naar hem. Ze konden Grieks praten waarschijnlijk met Filippus. In ieder geval, ze klampen hem aan en zeggen, meneer, wij wilden Jezus wel eens zien. Nou is dat natuurlijk een hele unieke situatie. Maar wat zit er nou iets moois in, denk ik wel eens, hè? Uw gewone gemeenteleden, ik ben als dominee, als ik in het ziekenhuis kom in mijn donkere pak, dan denken die mensen, oh, dat is de dominee. Nou, die zal wel een stichtelijk woordje spreken. En dat doe ik natuurlijk altijd ook. Maar als je nou gewoon een paardenliefhebber bent, gewoon midden in de samenleving staat, gewoon contact met je collega's, met je medestudenten, met je vrienden. Wat is dan zo'n contact heel natuurlijk? Meneer of Jan, Piet, Klaas, Eva, Katrien. Wij wilden Jezus wel eens zien. Natuurlijk vraagt een collega dit niet elke dag. Maar als er eens een calamiteit gebeurt, als er een aardbeving is, of als er een ernstig sterfgeval is, of als er een ziekte komt waar je toch mee in het reinen moet komen, dan weten ze vaak wel dat die paardenliefhebber die jij bent, zondags naar de kerk gaat. En dan weten ze je zo te vinden. Wat denk jij daar nou van? Ik ben soms wel eens jaloers op zulke ongedwongen contacten in de samenleving van elke dag. En je kunt, je gaat natuurlijk niet preken in 3 punten dan, hè, maar je kunt dan heel eenvoudig iets zeggen van wie de Heere Jezus is. En natuurlijk moet je niet op Gods stoel gaan zitten. En mag er best in doorklinken dat je ook eerbiedig achter de Heere wil volgen. Maar dat die God die je beleidt, die Heere is en de Almachtige en de Genadige, dat die uiteindelijk over alle dingen gaat. Al kun je niet alle vragen beantwoorden. En al kun je niet alle ontwikkelingen invullen. Maar dat die Heere toch de Heere van de wereld is, de Vader van de Heere Jezus en de genadige God die met de grote dingen in de samenleving te maken heeft, ook al begrijpen wij hem niet, maar ook met de heel kleine dingen die uiteindelijk in zijn hand houdt. Prachtig dat contact, prachtig die vraag, wat is er nou een meer wezenlijke vraag dan wanneer iemand tegen je zegt, vertel me nou eens hoe dat zit. En natuurlijk kun je dat niet zo vertellen alsof je zelf God bent, met eerbied gezegd. Maar je kan een getuigenis geven. En mensen, daar komt het in onze samenleving op aan. Dat je op zulke momenten, geleid door de Heilige Geest, op een antwoord, op een vraag, een antwoord kunt geven. Filippus als bemiddelaar. Dat is het eerste, gemeente, dat is het eerste. Dan het tweede. Op die vraag moet een antwoord komen. En dan zien we een hele opmerkelijke ontwikkeling in het leven van Filippus. Filippus kwam en zei het tegen Andreas. En Andreas en Filippus, die zeiden het op hun beurt tegen de Heere Jezus. Andreas die kwam ook uit Bethsaida. Andreas die had eigenlijk ook een wereldse naam. Andreas betekent die zal zijn mannetje staan. En dat duidt er misschien op dat ze beide uit een gezin kwamen waarbij de naamgeving eigenlijk het Oude Testament wat losgelaten werd. En de invloedssferen van de Griekse wereld hun deel werden. De ouders die beleidden dan niet zozeer God in de komst van het nieuwe leven. Maar je merkt ook dat die ouders geleefd hebben in de Griekse invloedssfeer. Waarom zou Filippus dat nou hebben gedaan? Ik heb er van de week lang over nagedacht en ik moet eerlijk zeggen dat ik er niet helemaal uitgekomen ben. Laat ik het eerst zo zeggen, gemeente. Toen hij in de eerste liefde de Heere Jezus zag en Nathanael die kwam er tegenin. Toen zei hij uit de gunning van zijn hart, kom en zie. Uit de nodiging en je hoort daar de vindersvreugde in. Maar dat hoor je hier niet. Het is net of Filippus het niet goed durft. Dat hij dus eerst Andreas, ook uit Bethsaida, raadpleegt. Misschien wisten ze dat ze nog niet naar de heidenen mochten gaan om het evangelie te verkondigen van de levende Christus. Dat leren ze pas later. In dit gedeelte staat ook dat ze bepaalde dingen pas na Pinksteren doorgekregen hebben. Misschien is dat de schroom die Filippus hier tentoonspreidt. Het zou ook kunnen zijn dat Filippus het zelf misschien ook niet zo goed van de Heere Jezus geweten heeft. Kijk mensen, wij kunnen allemaal wel ook, als er een vraag door onze collega's gesteld wordt, hoe zit dat? Ook het antwoord soms schuldig moeten blijven. Maar hoed u er dan voor om te zeggen dat u het ook niet weet en dat je eigenlijk aan een kritische kant van de vragensteller gaat staan. Dat past niet bij je stijl, gemeente. Als je belijdenis hebt gedaan, dan heb je uitgesproken dat je in het gevolg van de Heere bent. Dat je achter de Heere aan wilt komen. En dat je in de Heere gezien hebt dat daar je leven ligt. En al zou je dan bepaalde concrete vragen niet kunnen beantwoorden, spreek dan toch goed van God. Bij zo'n unieke gelegenheid, als je een antwoord kan geven op een levensvraag. Want uiteindelijk zitten daar alle mensen mee. En zou misschien Filippus toch daarmee gezeten hebben. Want twee hoofdstukken verder, als de Heere Jezus zegt dat hij naar de hemel gaat en dat hij de trooster zal sturen, dan is het Filippus, dan samen met Thomas, die was ook een beetje emotioneel, dat Filippus zegt, toon ons de Vader. En dan zegt de Heere Jezus, Filippus, ben je nou al zo lang bij me? Heb je nou al zo lang onderwijs van me gekregen? En moet je nou nog vragen, toon ons de Vader. Als je mij toch echt gezien hebt, dan heb je toch de Vader gezien. Want de Vader en ik zijn één. Zou dat hem misschien iets voorzichtig maken hier? Ik zeg het nog maar voorzichtig. Dat hij eerst via Andreas naar de Heere Jezus gaat. Op de vraag van de Grieken, Filippus, wij wilden Jezus wel ontmoeten. Hoe het ook is, gemeente, u moet er maar zonder de koffie over doorpraten. Straks in de kerkraad praten we er ook nog wel even over door. Je mist hier toch iets van dat, kom en zie, de vindersvreugde. Antwoord, ze wijzen wel naar Jezus, hè? Ze gaan wel naar Jezus. Het is niet gezegd of de Heer Jezus ook echt die Grieken ontmoet heeft, dat blijkt niet uit de tekst. Maar in ieder geval komt er wel een antwoord. En misschien hebben de bemiddelaars, Filippus en Andreas, dat wel naar de Griekse mensen overgebracht. Het antwoord van de Heere Jezus. En daar staat eigenlijk ook een maar. Ze zeiden op hun beurt tegen Jezus, maar Jezus antwoordde hun. Het is net of de Heere Jezus het ook iets afhoudt. En dat zou tegen de achtergrond van het schriftgedeelte, daarom heb ik u ook gelezen vanaf vers 12, heel goed kunnen zijn. Want toen de Heere Jezus voor de laatste keer naar Jeruzalem kwam, toen dachten ze, dat is de koning die Lazarus opgewekt heeft. Glorie voor zijn naam, Hosanna. En ze hebben hem eigenlijk op de schouders genomen. Ze hebben hem binnengehaald als degene die hen zou verlossen van de Romeinen. Maar Jezus gaat op een ezeltje zitten. Profetie uit Zacharia. Kijk, hij komt niet met een Mercedes. Hij komt in een autootje van gewone mensen. En misschien staat daarom hier maar. Want die Grieken, die moesten eigenlijk niks hebben van het kruis. Die wilden heerlijkheid. Nou, dat woord gebruikt de Heer hier. Hè? Die wilden op de schouders nemen hun held. Die wilden een koning waar ze eer mee in konden leggen. Hosanna! Maar Jezus antwoordde hun. Het uur is gekomen dat de Zoon des Mensen verheerlijkt zal worden. Prachtig woord, verheerlijkt. Daar zit God in, met eerbied gesproken. Doxa staat er. En doxa, dat is wat God tot God maakt. Altijd moeilijk om daar een voorbeeld bij te bedenken. Hoogspanningsleidingen in Veenendaal West. Ik heb me laten vertellen dat er 150.000 volt op staat. Gelukkig dat ze over niet al te lange tijd onder de grond komen te liggen, goed beveiligd. Maar je zou nou de heerlijkheid van God kunnen vergelijken met die hoogspanning. Daar kun je niet aankomen, want dat vertel je niet na. De heerlijkheid van God, mensen. Je kan niet God zien en leven. Dan word je eeuwig dood. En nu dachten de Grieken dat een heerlijke God, die blijft altijd hoog op zijn troon. En die neem je op de schouders en die haal je binnen als een glorieuze koning. En daar zeg je Hosanna bij. Maar, zegt Jezus, nu is het uur gekomen dat de Zoon des Mensen verheerlijkt zal worden. Kijk, in dat verheerlijken zit de hoogspanning van Gods heiligheid. Geen mens kan God zien en leven. Maar in Zoon van de Mens, kijk, daar gaat Jezus op een ezeltje de stad binnen. Het voertuig van de zaligmaker om zondaren te ontmoeten. Zo wordt de profetie uit Zacharia vervuld. Weet je wat nou de heerlijkheid van de Heere Jezus is? Jongens en meisjes, jullie hebben allemaal een stopcontact in huis, hè? Waar komt die stroom vandaan? Die komt uit die hoogspanningsmasten uit Veenendaal West. Je moet natuurlijk ook met die 220 volt ook nog uitkijken in je huis hoor. Maar je kunt er een lampje mee aandoen. Licht, warmte, leven, groei, bloei. Kijk, nou is niet Filippus de bemiddelaar. Nou is Jezus de bemiddelaar. De middelaar. Want hij brengt die hoogspanning van Gods heerlijkheid. Op het niveau van ons, u, jou, mij, zondaren. Dat je, dat ja, het stopcontact en zo. Ja, ik moet met eerbied spreken over het voorbeeld. Maar dat de Heilige Geest nou het contact kan leggen in je hart. Dat die heerlijkheid van God in je hart komt, zonder dat je doodvalt, met eerbied gezegd. Maar dat je er een ander mens van wordt. Kijk, dat is de diepe weg van de Heere Jezus. Dat hebben de Grieken waarschijnlijk niet door, want de Joden vinden het kruis een dwaasheid en de Grieken een ergernis. Ze ergeren zich eraan dat die God zich zo zal bukken. Maar Jezus zegt, daar ben ik nou naartoe op weg. Als de graankorrel niet in de aarde valt. Dus dat is de heerlijkheid van God. De heerlijkheid van onze God en Vader is nu juist dat van de zolder uit de hemel de graankorrel gegeven wordt. En dat die valt in de donkere aarde van een verloren wereld. Dat doet God allemaal zelf. Zodat de heerlijkheid van God zo dichtbij komt, dat je in zijn gevolg kunt komen. Dat je van dood levend gemaakt kunt worden. Dat je een nieuw mens kunt worden, een kind van God. Wat een wonder, deze middelaar, Jezus Christus. Dat moet je leren, dat vind je maar in één godsdienst en dat is de christelijke godsdienst. Dat God zelf de weg tot zaligheid uitdenkt en dat de Heilige Geest zo bereidwillig is om het contact te leggen, de stekker in het stopcontact, en je te maken tot een mens die vanuit de duisternis komt tot in het licht van de Heere. Mag u het verstaan? Wat een zegen, mensen, als dat gebeurd is. Als de heerlijkheid van God voor je opengegaan is in dat diepe werk van de Heere Jezus Christus. Dat is het antwoord. Nou, je ziet dan straks ook hè, die Hosanna-roepers. En er zijn misschien ook Grieken en zeker Joden onder geweest. Die roepen, kruist hem! Weg met hem! Wat een man zeg! Maar er zijn ook anderen. Die hier dit verhaal, dit is een gelijkenis eigenlijk, die de Heere Jezus in vers 24 zegt. Voorwaar, ik zeg u. Als de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen. In een gelijkenis, dat is een heel bekend beeldverhaal. Hè? Je zou denken, een gelijkenis snap je toch allemaal? Ja, je snapt het verhaal wel, maar de toepassing niet. Hè? Als je geen genade kent. Maar als je genade kent, als dus de stekker in het stopcontact komt en het licht van de hoogspanning van Gods heerlijkheid gaat schijnen, dan ga je in je leven zien hoe het ligt. Nou, dat vertelt de Heere Jezus hier. En Filippus en Andreas hebben meegeluisterd en misschien die Grieken ook wel. Zaadkorrel moet vallen in de aarde. Jongens en meisjes, straks in de herfst kun je weer beukennootjes zoeken en eikels. Nou, die zijn lekker, die beukennootjes, hè? Die kun je eten of poffen. Je kunt ze ook in de grond stoppen. En als je ze in de grond stopt, wat komt er dan uit zo'n beukennootje? Een beukenboompje. En als je een eikel in de grond stopt, wat komt er dan uiteindelijk uit? Een eikenboom. Dat duurt natuurlijk wel even. Maar het gebeurt wel. Nou, de Heere Jezus, jongens en meisjes, die is ook in de grond gestopt. Ja, dat klinkt misschien heel oneerbiedig. Maar die heerlijke Zoon van God, die is aan het kruis gestorven. En toen hebben ze hem in het graf gelegd. Dat beeld gebruikt de Heere Jezus hier. Maar hij zegt erbij, als dat niet gebeurt, dan komt er ook niks uit. Als je dat beukennootje niet onder de grond stopt of die eikel, komt er ook geen andere nieuwe boom uit. Als je dat wel doet, gebeurt het wel. En zo is het bij de Heere Jezus ook. Het is nou de heerlijkheid van God. Dat er uit dat graf van de Heere Jezus nieuw leven komt. Bomen. Eiken van gerechtigheid, bomen van gerechtigheid, eikenboom van de gerechtigheid, spreekt het Oude Testament over. En dat bedoel ik in de eerste plaats de Heere Jezus uiteraard. Hij is opgestaan, hij leeft. Maar dat proces, Grieken, luister je nog mee? Dat proces, Filippus en Andreas, kinderen van de Heere, dat gaat de Heere nou door zijn Heilige Geest ook precies in je eigen leven doen. Hij heeft zijn leven overgegeven tot in de dood. Zo diep, zo ernstig, zo donker. Maar hij is opgestaan omdat hij zijn eigen leven heeft gegeven. En dat heeft hij maar niet voor zichzelf gedaan. Maar dat heeft hij nou gedaan, dat er op de akker van de wereld een oogst zal zijn met aren, graan, denk aan een mooi graanveld, hè, een goudgeel graanveld, met aren die van zwaarte schudden, hebben we gezongen. En dat is de garantie. Het feit dat de Heere Jezus het nou zo gedaan heeft, is een teken dat de duivel het niet zal winnen in de wereld. Dat het onkruid, de dorens en de distels sinds de zondeval het niet zullen winnen. Maar dat het nieuwe leven uit de dood van de Heere Jezus opstaat en uit het leven bevestigd wordt. Ja, kijk, er staat voor waar, hè. Dus als de Heere dat zegt, dan spits je oren maar, want dan komt het erop aan. Dat is de toepassing, hè? Dat is de toepassing. Ik lees nog even door, vers 25. Wie zijn leven lief heeft, die zal het verliezen. Dat is de stijl van de oude wereld. Als je alleen maar doet aan zelfbehoud, aan zelfcarrière, aan zelfontplooiing. Ja, je carrière mag er natuurlijk zijn en je mag er ook zijn voor de Heere. Maar onder de regenboog van zijn trouw, onder de hoogspanning van zijn licht. Als dat niet zo is, ja, dan raak je straks alles kwijt. Dan raak je straks alles kwijt. Nou, hou je niks over, want wij hebben God op het hoogst misdaan, mensen. Wij zijn van het heilspoor afgegaan. We hebben die hoogspanning, de heerlijkheid van God bezoedeld. Dan zeg ik het nog zwak. Maar Jezus zegt erbij, wie zijn leven haat in deze wereld, dat moet je niet verkeerd opvatten, hoor. Je mag ook zeggen, op de tweede plaats stelt. Wie de Heere zijn leven op de eerste plaats stelt. Wie zijn leven haat, wie zijn leven verliest aan de Heere, die zal het behouden. Mooi, hè? En dan zie je dat diezelfde wet van het tarwegraan nou in de toepassing in het leven van Gods kind plaatsvindt. Met dit verschil. Jezus die heeft het programma van zijn Vader uitgevoerd. En zo zichzelf tot een volkomen offer geofferd om zijn volk te verlossen. En zelf moet je in het geloof daar ook voor kiezen. Als je van dood levend gemaakt bent, Je staat midden in die samenleving van vandaag. Je staat midden tussen de collega's. Je staat midden in alles wat tegen Gods wil ingaat. En dan moet je kiezen voor de overste leidsman en voleinde van het geloof. Hij is al thuis. Hij is thuis. En jij komt thuis. Maar de weg daarheen, dat is de weg van de zelfverloochening. En de zelfverloochening, ik zeg het opnieuw, je mag er zijn zelf hoor, als schepsel Gods. Maar dat is nee zeggen tegen de stem van de Satan en van de oude Adam. Dat is zelfverloochening. En dat is ja zeggen op de instructies van de overste leidsman en voleinde van het geloof, Jezus Christus. En dan verlies je jezelf aan de Here. En als je jezelf verliest aan de Here, nou dat is nou dat, die wet van dat graan. Dan val je in de donkere aarde van zijn dood. Maar je staat met hem op. Christus opgestaan uit het graf. Opgekomen uit de aarde. En als er nou uit een eikel eikenbomen komen. En als er nou uit een beukennootje beukenbomen komen, dan komt er uit het graf van de Heere Jezus in de opstanding christenen. Dat is het. En die dragen dus de naam van hem. Nou, dat is de heerlijkheid van God. Maar de heerlijkheid van God is dat er nou een graanveld zal zijn dat ruist vol van aren met vrucht vanwege dit machtige werk van Vader, Zoon en Heilige Geest. Mag u achter de Heere Jezus zijn? Mag jij achter de Heere Jezus zijn? Daar wordt die vrucht gekend. Daar wordt die vrucht geproefd. Nee, dan hoef je niet in de zin van schuldverzoenende kracht zelf op te brengen. Daar leef je uit de vergeving van de Here. Daar is de aansluiting aan het licht en de genade van hem. En in die kracht, in de kracht van de Heilige Geest, leer je afsterven aan de zonde. Dat is de kracht van de heerlijk, van de hoogspanning van God. Hè? Die kan de zonde uiteindelijk aan vanwege het verse bloed van de Here Jezus. En daar leer je opstaan in een nieuw leven. Achter de Here aangaan. Daar wordt Gods volk afgebroken in zichzelf. En opgericht in de Here Jezus Christus. Daar zegt Paulus, ik sterf alle dagen. Paulus notabene. Daar zegt hij, ik leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Hij bedoelt dus, die oude Adam in mij, die heeft de doodsteek gekregen. Maar Christus leeft in mij. En zo werkt de Heere de genade uit in het leven van de Jood en van het Griek en van de Griek. Het is vruchtbaar door sterven. Gemeente, zijn we achter hem in dat gevolg? Als je het ontkent, wat is dat erg, mensen, als je dat ontkent. Als je de weg zo gehoord hebt, de Joden die slaan Jezus aan het kruis. Nou, ze hebben het geweten in het laatste oordeel. Nee, wij zijn niks beter. Maar achter Christus leer ik van vergeving leven. Van vernieuwing, van verzoening. En daar zal mijn leven getekend worden als een leven aan dankbaarheid voor hem. Dicht bij de Here. In zijn voetstappen gaan. Zo het leven in. Zo het leven door. Zo het leven uit. Wat staat er? Als iemand mij dient, laat hij mij volgen. En waar ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn. Eindgoed, al goed. En daarom, gemeente, deze bemiddelaar Filippus is al lang uit de tijd. Deze bemiddelaar, deze middelaar Jezus Christus, leeft in eeuwigheid. En laten we het bidden. Laat mij in u blijven groeien, bloeien, o heiland die de wijnstok zijt. Uw kracht moet in mij overvloeien, of anders, dan ben ik een wis bederf gewijd. Door stroom, beziel en zegen mij. Opdat ik waarlijk vruchtbaar zij. Amen. Laat ons samen danken en bidden. Heere, wat zou dat wat zijn als onze collega's, onze medestudenten, onze buurtbewoners op een bepaald moment zouden doen zoals we gezongen hebben uit Psalm 126 vers 1. Toen hieven zelfs de heidenen aan en zeiden, de Heere heeft bij hen wat groots gedaan. Ja, groots, dat hoort bij de heerlijkheid van God. Wat een wonder, Heere, dat u dat op het niveau gebracht hebt van ons, door de Zoon des mensen. En dat u door de Heilige Geest het nog intiemer maakt, dat u de band legt tussen u en uw kind. Wat een wonder als die aansluiting er mag zijn. Wat geeft dat een energie? Licht, leven, genade, verzoening, volharding, blijdschap, uitzicht, perspectief ook door dood en overgraf heen. Wij bidden, Heere, of u dat wilt bevestigen. En of wij zelf in het verstaan van onze verantwoordelijkheid zullen zien of de draden in orde zijn, om het zomaar te zeggen. Geen roest, geen water erbij, geen verstopping. Dat is onze verantwoordelijkheid in de geloofsbeoefening. Openheid naar u de Heere toe. O, dan komt er heel wat uit van onze kant wat voor uw heerlijkheid niet kan bestaan. Maar het gaat door de Zoon des mensen heen, die het al volbracht heeft voor allen die op u steunen. Heere, wat een wonder. Wil die scharen nog uitbreiden, Heere? Bekeer ons. Leg de verbinding. Of doe ons verstaan dat we tot u ons moeten wenden. Wie zijn leven lief heeft in de wereld op wereldse manier, die zal het verliezen. Maar wie het aan u mag verliezen, die vindt het leven. Die wordt door u opgevangen, verzoend, vernieuwd. Zegen de ouderen, zegen de jeugd, zegen de kinderen, ook in dit perspectief. Wij danken u voor het onderwijs dat u discipelen inschakelt, ook naar de mensen toe. Dat was een historische situatie. En wij bidden, Heere, dat wij ingeschakeld worden naar de mensen toe die op ons pad komen om van die grote Christus van het eeuwige licht een getuige te mogen zijn. Wij bidden voor de posterdienst vanmorgen en vanmiddag. Daar mag ook het licht verkondigd worden, Heere, voor de mensen daar. Wat fijn dat u daar ook op een eenvoudige manier de band wilt leggen, het licht wilt ontsteken in mensenlevens, zodat ze als verlichte mensen door uw geest het leven mogen ingaan. Wij bidden om uw zegen over deze zondag. Breng ons ook vanmiddag weer samen, Heere. Wij bidden voor onze gaven die we gaan geven. Wij mogen uit onze overvloed geven, ook aan kerken die noodlijdend zijn, ook in financieel opzicht. En het is een zegen van het kerkverband. We bidden voor uw kerk over het rond der aarde. Zegen haar en stel haar tot een zegen om bemiddelaar te zijn. Niet voor Christus te gaan staan, maar bemiddelaar te mogen zijn tot de ontmoeting met hem. Ja, doorzichtig tot op het diepe geheim van de verzoening in zijn bloed. Zegen het goede van uw woord en vergeef ons onze tekorten. Wij vragen het u om Jezus wel uit genade. Amen. Uw gaven worden ingezameld en we zingen tenslotte nog, de Heere betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen, hem vrezen. Psalm 147, vers 6. Verheft uw harten tot God en draag met u mee de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.